Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden luisteraars, hartelijk welgekomen in het programma De Rots in de Branding. Elk jaar publiceert de internationale christelijke NGO Open Doors een jaarverslag over de vervolging van de christenen in de ganse wereld. En dit gebeurde ook op dinsdag 17 januari 2023. Dit verslag bevat ook hun jaarlijkse ranglijst van de landen met christenvervolging. Maar vooral werd melding gemaakt van een uitbreiding van de vervolging in verschillende nieuwe geografische gebieden. Het voorbije jaar 2022 was het donkerste jaar ooit voor de christenen in de wereld. Zeker 1 op 7 christenen werd vervolgd. Deze organisatie bekijkt alle christelijke kerken of gemeenschappen, de katholieke, orthodoxe, protestantse, baptische, evangelische, pinksterbeweging enzovoort. In 2022 werden 5.621 christenen gedood. Dat wil zeggen 15 per dag. 89% van de doden vielen in Nigeria. Zoals de meest recente dode, pater Isaac Ashi, een katholieke priester die op zondag 15 januari in zijn pastorij werd aangevallen en levend verbrand. Daarbij telt men een stijging naar 4.542 gedetineerden vanwege hun christelijk geloof. Ook was er een zeer sterke stijging naar 5.259 ontvoerde christenen tegenover een 3.800 het jaar daarvoor. 11 landen worden door Open Doors genoemd als landen met extreme vervolging. En bovenaan de lijst staan Noord-Korea, Somalië, Jemen, Eritrea, Libië, Nigeria, Pakistan, Iran, Afghanistan en op de 10e plaats Soedan. In deze landen is de vervolging in 10 jaar tijd met 22% toegenomen. Wat ook opvalt is de grote opkomst van het islamitisch geweld op het Afrikaanse continent, waardoor 5 Afrikaanse landen bij de eerste 10. Voor wat betreft Azië stelt men ook een toename vast van vervolging en discriminatie. In de algemene ranglijst van Open Doors staat dus Noord-Korea op de eerste plaats. De dictatuur van Kim Jong-un scoorde een ijzingwekkende stijging van vervolging via wetten specifiek tegen christenen gericht, waarbij ze worden gestuurd naar werkkampen of gedood zonder enige vorm van proces. In China zijn sinds 2015 22.000 kerken door de overheid gesloten zonder heropening. En het doel is christenen te dwingen zich aan te sluiten bij de door de regering goedgekeurde patriotische kerken. In India stelt Open Doors dan een toenemend golf van religieus nationalisme vast, vooral door de opkomst van de Hindoe-nationalistische partij, waardoor de bekering tot het christendom er een misdaad wordt door invoering, zoals in Pakistan, van anti-blasfemiewetten, anti-bekeringswetten. Het Midden-Oosten daarentegen eigenlijk de bakermat van het christendom, vormt geen uitzondering op deze grimmige balans. Als een echte open wonde leidt deze regio nu nog steeds onder de verwoestingen van het door IS opgelegde islamitisch totalitarisme. Het aantal christenen daalt nog drastisch, gedwongen om te vluchten, zowel voor hun veiligheid als om economische redenen. Alleen al in Irak is er een razend tempo van ontheemding van christelijke bevolkingsgroepen. Bijna 20 gezinnen per maand worden gedwongen hun land te verlaten. En tenslotte vermeldt Opendoors dat ook veel Latijns-Amerikaanse landen getroffen worden door een toename van vervolging. En daarbij wordt bijzonder vermeld het land Nicaragua, voor het eerst toegetreden tot deze ranglijst. En Latijns-Amerika wordt daarmee de regio waar de vervolging van christenen in 2023 waarschijnlijk het meest zal gaan toenemen. En denken we maar aan bisschop Rolando Alvarez Lagos op 10 februari 2023, veroordeeld tot 26 jaar gevangenisstraf, beschuldigd van zogezegd verraad aan het vaderland. En hij kwam enkel op tegen de onrechtvaardige toestanden in het land. De ganse ranglijst christenvervolging kan je bekijken met meer uitleg op hun website. Opendoors, open deuren, opendoors.nl. We gaan nu eerst luisteren naar een bijzonder lied. Derek Flowers zingt het lied Voor de Martelaren. En de tekst vermeldt onder andere het volgende. Op een dag in de hemel vroegen de martelaren aan de Heer: hoe lang duurt het voordat u er een einde aan maakt? En zo worden aangehaald Stefanus, Petrus en Andreas, maar ook gewoon een verpleegster in Jemen, een missionaris. Maar op aarde hebben we het te druk om de benarde situatie van de martelaren op te merken. Uit het hart en uit het zicht. Het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. Song for the Martyrs.
In heaven one day, the martyrs ask the Lord, how much longer will it be till you bring an end to it all? The Lord answered, it's coming soon, now rest and here abide. More martyrs must soon arrive. Stephen was there in a robe of white, Peter and Andrew nearby, with thousands more who throughout all time had faithfully given their lives. A red trail of martyrs' blood across the centuries testifies. They ran and won the prize. At a children's clinic in Yemen, became the victim of some madman's jihad, only because she was a Christian. A husband to a missionary, for his deeds of love also died. Both welcomed on the other side. Accepting Jesus now waits his Sharian death. Under the altar it shivers her as he nears his final breath. But on earth are we too busy to notice the martyr's plight? Out of mind and out of sight. Now in Islamic dungeons, and today in communist jails, our brethren are beaten and tortured, broken bodies but faith unfailed. Every day as they are dying, and the number under the altar grows, the final day draws closer, and the blood of the martyrs flows. The blood of the martyrs is the seed of the church.
Het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. Ik stel voor even te blijven stilstaan bij deze ranglijst christenvervolging van Open Doors. Maar we gaan eerst even luisteren naar de audio van een video op hun website.
Al 30 jaar maakt de ranglijst christenvervolging het werk van Open Doors zichtbaar. Het geeft een uitvoerig beeld van christenvervolging over de hele wereld. En zorgt dat de juiste steun terechtkomt bij de mensen die het nodig hebben. Informerende programma's. Inspireert tot verbondenheid. Geeft hoop aan vervolgde gelovigen. Wat in 1993 begon als een eenvoudige vragenlijst die een indruk gaf van ons werk, groeide uit naar een meer en meer verfijnd overzicht. Rond 1997 werd de ranglijst christenvervolging voor het eerst met de achterban gedeeld. Het haalde steeds vaker het nieuws, zorgde voor steun, zette aan tot gebed en tot in actie komen. Het zette godsdienstvrijheid op de agenda en werd een nuttige bron voor politici. De ranglijst heeft ons geholpen om als wereldwijde kerk naast onze vervolgde broers en zussen te staan. Wij hebben hun verhalen gehoord en samen met hen gebeden. Vandaag de dag bereikt de ranglijst christenvervolging elk jaar wereldwijd honderdduizenden mensen. De ranglijst staat centraal in het werk van Open Doors voor vervolgde christenen. Het rangschikt elk jaar de 50 landen waar het gevaarlijkst is om christen te zijn. Op dit moment lijden meer christenen onder vervolging en discriminatie dan ooit sinds het ontstaan van de ranglijst. Dankzij de ranglijst horen we hun lijdensverhalen. Die vuren ons aan om aanhoudend voor hen te bidden. Dankzij jullie steun zijn christenen die op gevaarlijkste plekken geloven, moedig en vastberaden. De visie van Open Doors is dat geen enkele christen vervolging alleen moet doorstaan. De ranglijst christenvervolging, uw gebeden en steun maken deze visie werkelijkheid. Lees de ranglijst, deel hun verhalen en sta naast hen.
Hoe gaat nu Open Doors te werk? En de uitleg vind je tevens op hun website. Men onderzoekt voor eerst alle landen ter wereld. ook de landen waar de organisatie niet aanwezig is. Dat begint met een snelle scan waarbij ook gekeken wordt naar de resultaten van andere, gerenommeerde instituten en daaronder staat bijvoorbeeld vermeld Kerk in Nood. Zo'n 150 landen die dan hoog scoren op bepaalde punten worden dan diepgaander onderzocht door de netwerken in de landen zelf en onderzoekers van Open Doors in die landen waarbij uitgebreide vragenlijsten worden ingevuld. En alles wordt dan nogmaals gecontroleerd, een cross-check, door externe experts enzovoort. En elk jaar wordt er ook een externe controle uitgevoerd door het International Institute for Religious Freedom, die bijvoorbeeld methodiek en procedures doorlicht. Kortweg, voor de ranglijst van 2022 waren meer dan 5000 mensen betrokken bij de totstandkoming. En er worden dus punten gegeven op de vragen over 6 levensterreinen. En die zijn ten eerste het persoonlijk leven. Hoe vrij ben je in een land om je geloof uit te dragen? Familieverband. Hoeveel vrijheid is er in families als gezinsleden zich tot het christendom bekeren? Het gemeenschapsleven. In hoeverre hebben christenen gelijke kansen op bijvoorbeeld een job of een huis? Dan is er de publieke ruimte. Is er wetgeving die godsdienstvrijheid garandeert? Het kerkelijk leven, is er vrijheid om erediensten te houden? En hoeveel vrijheid is er om er als kerk te bestaan? En dan tenslotte het geweld. Hoeveel geweld wordt er gebruikt tegen christenen? En per categorie worden maximaal 16,7 punten gegeven. En dit betekent en verklaart ook dat een land bijvoorbeeld toch hoog kan staan in de lijst met weinig geweld en doden. Voor de geïnteresseerden kan je een document inkijken bestaande uit 100 pagina's met meer uitleg. Beste vrienden, ik dacht toch interessant om dit even door te nemen. Uiteraard heb je ook de zeer interessante website van Kerk in Nood. België en Nederland en vooral op onze radio elke maand het programma Kerk in Nood en blijven te beluisteren via onze website. Zo wil ik graag deze getuigenis als voorbeeld naar boven halen. Zo werd een jonge Pakistaan tot dienaar Gods verklaard door de Congregatie voor de Zalig en Heiligverklaringen in Rome. En dit kondigde aartsbisschop Sebastian Shaw van Lahore aan op 31 januari 2022. Het gaat om de 20-jarige Akash Bashir. Op 15 maart 2015 poogde een zelfmoordterrorist in opdracht van een terreurgroep de St. John's Church binnen te vallen in Lahore, de tweede grootste stad in Pakistan. Maar Akash Bashir, die instond voor de veiligheid aan de ingang van de kerk, hield hem tegen en zei hem: "Ik zal sterven, maar ik zal je niet naar binnen laten gaan." En de terrorist liet vervolgens een bom ontploffen, waarbij hij zelf onmiddellijk werd gedood, maar ook de jonge man. 17 mensen kwamen daarbij om het leven en ruim 70 raakten gewond. Maar had Akash Bashir zijn leven niet gegeven, waren er veel meer doden geweest daar er tegen de 1000 christenen in de kerk aanwezig waren. En Francis Gulzar, vicaris-generaal van het aartsbisdom, verklaarde dat Akash zijn leven gaf als een offer om het leven van de christelijke gemeenschap te redden. Hij is de eerste Pakistaanse christen die een stap richting een heiligverklaring heeft gezet. En de moeder van Akash Bashir vertelde in een interview met Kerk in Nood dat haar zoon zich reeds van in 2014 had aangesloten bij de vrijwillige beveiligingsploegen van hun kerk. Ze vertelde: nadat er in 2013 een zelfmoordaanslag was gepleegd op een kerk in Peshawar, probeerden alle verschillende christelijke gemeenschappen beveiligers aan te trekken. En hij was bereid zijn leven op te offeren als God hem een kans gaf om anderen te beschermen. En we gaan luisteren naar een lied uit 2014 ter ere van de Syrische christelijke martelaren, gezongen door 15 Syrische zangers. En de titel luidt Sahda, wat martelaar betekent.
سهد قدي شاتر الويش القزمر يولا شب شلل بيش طويل في خورة بيلوخ طيلو خميش فما دخاتا بو بلوغ دمام شپرد وی قالون ملتو تداما شمیت ای قارام روم راما قیر به شما هانا ادیو بشرت لب اخنن تو اخلو خیو لب اخنان اقارا بتا خرخلو نخ مخلو خخنان آتان قدشتا سقلت كورا خوخ اتيخ بيومد برا خوخ
حليما سهد تعاوغ بياوى طنيا تدوخا فراخ جوا
حليما هاوي تما بيقناوى
زابو يشما قمتن بسراوى
حليما سهد تعاوغ بياوى دنيا تدوخن راخا يوهاوا
هلي من فاوي دمن بقناوا زابون شمن ومتن بسراوا
من هاوي دمن بك
En dat was muziek uit Syrië met de titel Martelaren. We blijven in het thema van de vervolgingen, maar keren verder terug in de tijd naar Wereldoorlog II. Op 17 december 2022 keurde paus Franciscus een decreet goed over het martelaarschap en de weg naar een zaligverklaring van een gans gezin uit Polen. Het is uniek in de geschiedenis, in de kerkgeschiedenis, dat een gans gezin, de ouders en de 7 kinderen, waarvan 1 nog in de baarmoeder, bij de zaligverklaring betrokken zijn. En het gaat dus om de familie Ulma uit het zuidoostelijk gelegen Poolse dorp Markowa, met de ouders Jozef en Victoria en de kinderen Stanislas, 7 jaar, Barbara, 6 jaar, Vladislav, 5 jaar, Francis, 4 jaar, Antoni, 2 jaar, Maria, 1,5 jaar en het 7e kind nog in de schoot van de moeder, die 8 maanden zwanger was. Allen vermoord op 24 maart 1944. En de auteur van het artikel, priester Michael Lubowicki in Aletea, blijft even stilstaan bij de diepere betekenis van dit proces tot zaligverklaring. Zoals bekend is het om als heilige en martelaar te worden erkend, onder meer noodzakelijk dat de kandidaat vrijwillig en oprecht heeft besloten zijn leven te geven voor iemand anders, en dat hij of zij de christelijke deugden heeft beoefend. En tevens dat de kandidaat vergezeld gaat van een reputatie van heiligheid en dat er na zijn dood of haar dood door zijn of haar voorspraak een bewezen wonder plaatsvindt. Hier in dit geval, door het heroïsche besluit van de ouders om Joden op te nemen, betaalden zij niet alleen met hun eigen leven, maar ook met dat van hun kinderen, die, gezien hun respectievelijke leeftijd, nauwelijks konden beseffen waaraan zij deelnamen en wat er gebeurde. Dit betekent dat ook de jongste kinderen van deze familie Ulmal, evenals een ongeboren kind, door de kerk kunnen worden beschouwd als martelaren die zijn gestorven voor het geloof en voor het heldhaftig volgen van Christus. En de auteur blijft vooral stilstaan bij de kleine kinderen en vervolgt: de zaligverklaring van deze jonge kinderen herinnert aan het belang van het doopsel. De kerk heeft een onwrikbare geloofszekerheid over de redding van gedoopte kinderen, die gestorven zijn voordat zij het bewustzijn en de wil hadden bereikt, waardoor zij persoonlijk konden zondigen. Maar het interessante en mooie is dat het hier ook gaat om een ongeboren kind. Het ongeboren kind komt bij een zaligverklaring op gelijke voeten staan met zijn of haar gedoopte ouders, broers en zussen. En het betekent een belangrijk uitgangspunt voor de bezinning van de kerk over het lot van kinderen die voor het doopsel zijn gestorven. Uiteraard, in het geval van deze ongeboren Ulma is het niet langer een kwestie van hoop op verlossing, maar van zekerheid, aangezien de ongeborene de doop met bloed heeft ontvangen door samen met zijn moeder het martelaarschap te ondergaan. En de kerk kent en gebruikt echter ook de categorie doop van verlangen. Dit wil zeggen de situatie waarin ouders hun kind willen dopen, maar dat om een of andere reden niet hebben kunnen uitvoeren. Vooraleer we luisteren wat er gebeurde in 1944, gaan we toch eerst luisteren naar een Pools lied, vrij vertaald. Jezus, u bent de meeste eer waardig. Alle gezag en macht en majesteit liggen in uw handen.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Vader Jozef Ulma werd geboren in 1900 in Markova. Als tiener was hij lid van de Vereniging van het Heilig Sacrament, was ook actief in de katholieke jeugdvereniging, maar ook in verenigingen zoals voor de plattelandsjongeren met educatieve activiteiten. In 1929 schreef hij zich in aan de Nationale Landbouwschool en zo beheerde hij een fruitboomkwekerij in Markova en kweekte tevens bijen en zijderupsen. In 1935 huwde Jozef met Victoria, geboren in 1912, maar ook uit het dorp Markova. En tijdens hun 9-jarig durende huwelijk kreeg het echtpaar dus 6 kinderen, tussen 1936 en 1942. En in het voorjaar van 1944 zou Victoria dan bevallen van hun 7e kindje. Interessant te melden is dat men bij hun thuis boeken vond over hun interesses, zoals over het gebruik van de wind in de landbouw, de aboriginals van Australië enzovoort. Maar er lag ook een Bijbel. En Jozef of Victoria hadden enkele passages erin onderlijnd in het rood, zoals: U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met al uw krachten
en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Maar ook een passage werd onderlijnd in het rood, zoals uit de parabel van de barmhartige Samaritaan. Tevens was het gezin zeer actief in hun parochie. En trouw aan hun woord besloten vader en moeder Ulma, kort na het begin van de oorlog, enkele Joden uit het dorp Markova te helpen, daar ze anders zeker zouden worden uitgeroeid. En zo in de tweede helft van 1942 verbleven er in het geheim 8 Joden in hun huis. Dit waren de familie Tsaal uit de stad Lankut, een veehandelaar, en zijn 4 zonen, alsmede Golda Grünfeld en Laika Dittner en haar dochter. Terzelfde tijd hielpen ze uiteraard dan ook mee met het werk in de boerderij. Maar ze werden verraden. Hoe hun schuilplaats werd ontdekt is tot vandaag nog niet helemaal duidelijk. Maar men vermoedt zeer sterk dat ze werden verraden door politieman Vlodizimirs Les. Deze had de familie Tsaals geholpen, voor ze gevlucht waren uit Lankut. En deze familie had in vertrouwen een aanzienlijk deel van hun bezittingen toevertrouwd aan deze politieman. Maar deze nam het in bezit en weigerde het hen terug te geven. Alleszins kwam later uit dat deze politieman lid was van de nazistische blauwe politie. En bij het ochtendgloren op 24 maart 1944 drong de Duitse politie onder leiding van commandant-luitenant Eilert Dieken het huis van de familie Ulma binnen. De eersten die werden gedood waren de 8 Joden die er een toevlucht hadden gezocht. Dan vermoorden de politie vader en moeder Ulma. Een koetsier die getuige was van het bloedbad, herinnerde zich op dat moment van de executie er vreselijk geschreeuwd werd door de kinderen, die riepen om hun ouders. En vervolgens gaf de commandant het bevel om ook de kinderen te elimineren. De soldaten gehoorzaamden en executeerden de kinderen. Een van de uitvoerders was Jozef Kokot, die toen uitriep: "Kijk eens hoe Poolse varkens sterven die onderdak boden aan de Joden." Een paar dagen later slaagden mannen uit het dorp erin om in het geheim de lichamen van de familie Ulma te begraven in doodskisten. Een van de mannen herinnerde zich: "Toen ik Victoria's lichaam in de kist legde, zag ik dat ze zwanger was, en het hoofd en de romp van de foetus waren zichtbaar." In 1945 werden hun lichamen dan begraven op het parochiekerkhof. Politieman Vlodizimirs Les, die de familie verraadde, werd kort na de moordpartij doodgeschoten door het Poolse ondergrondse leger. Maar commandant-luitenant Eilert Dieken ontsnapte eerst aan de denazificatieprocessen en kon later politieagent blijven. Maar later werd een nieuw onderzoek hervat, maar kort voordat het onderzoek was afgerond, overleed hij in 1960, dus zonder ooit vervolgd te zijn geweest. Zijn ondergeschikte Jozef Kokot daarentegen werd in 1958 opgepakt en uitgeleverd vanuit Tsjechoslowakije aan Polen en veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf. Hij stierf in de gevangenis in 1980. In 1995 kregen Victoria en Jozef Ulma postuum de titel Rechtvaardige onder de volkeren, een eretitel die door Israël wordt gegeven aan niet-Joden die Joden ten tijde van de Holocaust hebben helpen onderduiken, ontkomen en overleven. Het proces voor zaligverklaring dus van het ganse gezin, startte in het bisdom in 2003 en in maart 2021 verklaarde de postulator van de zaligverklaring dat in het geval van de familie Ulma was geprobeerd aan te tonen dat zij gemarteld waren echt voor hun geloof in Christus. En inderdaad, in hetzelfde jaar werd dit bevestigd door de historische commissie van de Congregatie voor de Heiligverklaringen en, zoals reeds vermeld, ook bevestigd door paus Franciscus op 17 december 2022. En beste vrienden, graag zou ik willen eindigen met een bijzonder bekeringsverhaal. Gods wegen kunnen soms zeer wonderbaar zijn. Denken we aan de heilige Paulus, van vervolger naar verdediger van de christenen. Wel, zoiets gelijkaardigs maakte Moussa Diabaté mee, afkomstig uit het Afrikaanse land Mali, uit de Touareg-gemeenschap. Hij werd er geboren als de oudste van 19 broers in een radicaal soenitisch gezin. Zijn echte geboortenaam was toen Mohammed. Zijn vader is een zeer gerespecteerde imam en zoon Mohammed was ervan overtuigd dat hij de rol van zijn vader zou overnemen. En reeds als tiener leidde hij gebeden in de moskee en pleitte hij voor de jihad. Tijdens zijn studies in de hoofdstad Bamako woonde hij in bij een oom. Een van de medestudenten, Alou, lid van een andere stam van de Touareg-gemeenschap, werd aangetast door tuberculose, en kwam voor verzorging terecht in het ziekenhuis, waar hij liefdevol behandeld werd door katholieke zusters. Student Alou was verbaasd dat deze christelijke vrouwen gratis voor hem zorgden, en hij besloot dezelfde weg, dezelfde God te volgen als de zusters. Maar dit bericht verspreidde zich heel snel onder de Tuareg-stammen en men hoorde alom: een van onze mensen, Alou, heeft Allah verraden. Zelfs de eigen familie van Alou eiste luidkeels dat elke goede moslim de wereld zou verlossen van deze afvallige. En dit speelde zeer hevig in het hoofd van Mohammed. Hij getuigde later: dit verhaal woog op mij. En het kwam soms onverwacht in mijn geest. En het verstoorde zelfs mijn 5 islamitische gebeden. De aanwezigheid van Allah was zo duidelijk. En Alou's verraad was als een vlek te midden van deze goddelijke pracht. En ik besloot het te wissen. Ik zou het pad van de jihad nemen en de afvallige Alou naar de hel sturen. En Mohammed, 16 jaar oud toen, vertrok om 4 uur in de ochtend naar de stad met een pistool. En alzo stapte hij het ziekenhuis waar Alou werd behandeld binnen. Maar Alou groette hem en nam hem terzijde en zei hem: ik weet wat je wilt doen. Je wilt me dwingen de shahada, de islamitische geloofsbelijdenis, op te zeggen. En als ik dat niet doe, dan vermoord je me. En Alou voegde er nog aan toe: dat is het beste wat je voor mij kunt doen, mij vermoorden. Maar je zal daarmee mijn geloof bevestigen. Maar voordat je dat doet, wil ik dat je weet dat er iemand is die van je houdt. Het is Issa. Mohammed kende Issa, namelijk de profeet Jezus. Het is de naam in het Arabisch, als de grote profeet van de Koran. En Alou sprak verder over Issa, dat Issa zijn leven heeft gegeven voor ons als een martelaar. En Mohammed bekende later dat hij verbijsterd was door de woorden van Alou. En Alou kon dat zien op zijn gezicht en voegde eraan toe: luister, denk erover na en kom dan bij mij terug. Maar Jezus houdt van je. En deze woorden maakten Mohammed zo van streek dat hij niet in staat was zijn medestudent te doden. Hij had zelfs zijn pistool nog niet uitgehaald. En vanaf die dag, deze gebeurtenis, begon Mohammed te twijfelen aan zijn islamgeloof. Hij stopte ook met preken en verwaarloosde zijn gebeden. Op een dag kwam zijn oom, waar hij logeerde, naar hem toe en vroeg hem wat er scheelde. En Mohammed bekende dat hij niet meer in Allah geloofde, waarop de oom vreselijk kwaad werd en uitriep: omdat je dezelfde naam hebt als mijn vader, zal ik je niet doden. Ga mijn huis uit en ga naar huis. En toen Mohammed aankwam bij het kamp van zijn familie, had de oom reeds een bode gezonden, zodat de familie reeds op de hoogte was van zijn ontrouw. En Mohammed getuigde verder: 's avonds werd een groot vuur gemaakt. Ik keek ernaar omdat het feestelijk was. Maar ik zag al snel dat de sfeer niet zo was. Mijn ouders, ooms, grootouders, een 200 mensen in totaal omringden me. En de grootvader sprak: Is het waar dat je de godsdienst van de blanken hebt omarmd? En Mohammed antwoordde: Nee, ik geloof niet meer in God, dat is alles. Zeg de shahada op: Nee, ik geloof niet meer. En de mannen vielen me aan, kleedden me uit en bonden me vast aan een boom. Ik heb nog steeds de sporen van de banden op mijn polsen. En ik bleef daar 5 dagen in de kou van de nacht. Op de 5e dag om 6 uur 's ochtends sneed een neef mijn banden door en gaf me een broek. Hij zei me: Ze zullen je vermoorden, ren vlug weg. Ik vertrok en ging terug naar de school in de stad. Ik sliep er op een bank en at in de kantine. En daarna vertelt Mohammed over 2 bijzondere voorvallen. Op onverklaarbare wijze kreeg ik brieven op school. En zij bevatten documenten van kerk in nood, die me vertelden over het lijden van christenen over de hele wereld. Zo leerde ik in deze periode Jezus al kennen als iemand die voor ons leidt, nog voordat ik toegang had tot de evangelies. En een tweede gebeurtenis was de volgende. Op een dag stopte er een mooie auto naast me en een blanke vrouw die ik niet kende zei tegen me: Kom mee, je familie heeft je gevonden en ze gaan je vermoorden. Ik stapte in de auto die me naar de Zwitserse ambassade in Mali bracht. De ambassadeur zelf gaf me een diplomatiek paspoort om mijn land te ontvluchten. En zo bekwam Mohammed een nieuwe naam, Moussa Diabaté, en een nieuwe geboortedatum. Moussa betekent boodschapper van vrede. In Zwitserland kwam hij dan in contact met een kerkgemeenschap die voor de vervolgde christenen bad of bid en zich om hen bekommerde, en zo werd hij ook gedoopt. Hij behaalde tevens een diploma in de pedagogie. Daarna keerde hij terug naar Mali om er les te geven, maar ook als een missionaris, zoals degenen die hem zelf, clandestien en discreet, hadden geholpen toen hij zelf in nood was. Zijn eerste loon stuurde hij, zoals traditioneel de gewoonte is in het land, naar zijn moeder. Maar het geld kwam terug en zijn moeder schreef hem dat ze hem liever dood zou zien dan als christen. En Moussa verklaart: Het was een verschrikkelijk lijden dat me nu nog steeds raakt. Elke avond bid ik voor mijn familie en elke avond vergeef ik hen al 25 jaar lang. Uiteindelijk verhuisde Moussa eerst naar Senegal en later naar Brazilië tot de dag van vandaag. Hij behaalde er zelfs een doctoraat in de rechten en werd zelfs verkozen in het gemeentebestuur van São Paulo. Naast prof aan de universiteit is hij tevens vrijwilliger bij Caritas en richtte een NGO op die vluchtelingen opvangt, genaamd de Barmhartige Samaritaan. Naast uiteraard materiële hulp krijgen deze mensen ook een opleiding in talen, onderwijs, training enzovoort, met de bedoeling dat zij, eens er weer vrede is in hun land van herkomst, er getraind en opgeleid kunnen terugkeren om hun leven er weer op te bouwen. Zo, beste vrienden. Ja, we zijn weer aan het einde van deze uitzending. Laten we de moed nooit verliezen als we deze zware verhalen aanhoren. De Heer staat er steeds boven. En vergeten we deze vervolgde christenen zeker niet dagelijks in ons gebed. U hoort nog even Moussa Diabaté, niet zo heel duidelijk over zijn medestudent Alou. Hij zegt: ik zag een grote overtuiging, een groot geloof van een jongere die zich niet terugtrok voor de dood, en dat heeft me diep geraakt. En hij zegt ook nog: mijn vader was vrijwilliger om me te doden. Ofwel loochende ik Christus, ofwel werd ik gedood. En ik verkoos het martelaarschap. Tot volgende week.
Et j'ai vu une conviction une fois grande d'un jeune qui, même devant la mort, n'a pas vu reculer. Et cela m'a beaucoup touché. Mon père, aujourd'hui est mort, est candidat. Il est prêt à métier. Soit je renonce ou je meurs. Je mourrai martyr.
Lord, I come, I confess, bowing here. I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. My one defense, my righteousness, oh God, how I need you. Eres mi necesidad, solo en ti puedo confiar.
Esperaré en ti, mi Dios, sé que tú me ayudarás. Te necesito, yo te necesito, Señor, yo te necesito, mi protector. Te necesito.
So teach my song to rise to you. When temptation comes my way, and when I cannot stand, I'll fall on you. 'Cause Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you, oh, I need you, and every hour I need you, my one defense, my righteousness, oh God, how I need you, my one defense, my
protector, mi Salvador, oh Dios, te necesito.